Goedemorgen gemeente, mijn naam is Jacob Rink en ik heet u van harte welkom in deze dienst. Ook goed voor de mensen die thuis of elders deze dienst met ons meemaken. Deze dienst wordt geleid door onze predikant Willem-Jan de Hek en het orgel wordt bespeeld door Gerrit Christian de Gier. De orde van de dienst kun je ook vinden op YouTube en op de website van onze kerk. Vanmiddag om 5:00 bent u ook van harte uitgenodigd voor een middagdienst die ook plaatsvindt in deze kerk. En die wordt geleid door dominee de Graaf uit Huizen. Ook is er woensdag middag voor gewas en arbeid. Deze dienst begint om 7:30 en wordt geleid door dominee Van Leeuwen uit Ermelo. En daarnaast bent u komende donderdag ook uitgenodigd voor een vesper. Die begint om 7:15. En dezelfde avond is er om 8:00 ook een leerhuisbijeenkomst. Psalm 22 wordt dan bestudeerd. Namens de kerkenraad is benoemd tot pastoraal ouderling in wijk 5, Mirjam Blankhaar. We wensen haar heel veel zegen toe bij haar benoeming en haar overweging die ze daarbij heeft. Neemt ze haar ook vooral zelf mee in uw gebed. Deze week geven we de bloemen ter felicitatie aan de familie Wassingmaand. Gijsbert en Anne zijn 12,5 jaar getrouwd. En ook zijn bloemen voor Roberto Posma en Geer-Janne den Hartog, die we van harte feliciteren met de geboorte van hun zoon Christophe. Na afloop is er koffie en thee. U bent er ook van harte voor uitgenodigd. En wanneer u nieuw bent in de gemeente of nog niet zoveel mensen kent, loopt u dan dus langs bij de banner die bij het orgel staat. Ook is er gelegenheid in het zuidenkoor voor gebed of om te danken met iemand van het gebedsteam. Namens de kerkraad een hele goede gezegende dienst, laten we deze nu staande beginnen.
Laten we stil worden voor God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. De God die trouw blijft en die eeuwig leeft en die niet loslaat. Het werk van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede voor u en jullie van God de Vader, van Jezus Christus, onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen Psalm 116, vers 1 en 2. Psalm 116, 1 en 2. Zometeen zingen we uit deze psalm verder, vers 3 en 4. Maar eerst woorden van Paulus als leefregel voor ons leven. We zijn hier in de kerk bezig met het Johannesevangelie. Licht en donker, boven en onder. Nou, over het leven in het licht schrijft Paulus in de Efezebrief. Wat dat eigenlijk betekent voor je leven. Om in het licht te leven en niet in het duister te blijven. We lezen Efeze 5 en daarna zingen we Psalm 116, vers 3 en 4. Paulus schrijft: volg het voorbeeld van God als kinderen die hij lief heeft. En ga de weg van de liefde zoals Christus dat deed. Die ons heeft lief gehad en zich voor ons heeft gegeven als offer. Als een geurige gave voor God. Eens was u in de duisternis, maar nu bent u licht. Nu u de Heer toebehoort, ga daarom de weg als kinderen van het licht. Het licht brengt niets dan goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. Onderzoek daarom wat de wil van de Heer is. Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis, maar ontmasker die juist, want wat in het verborgene gebeurt is vaak te schandelijk voor woorden. Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar. En alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er: ontwaak uit uw slaap en sta op uit uw dood en Christus zal over u stralen. Let er dus goed op welke weg u bewandelt. Gedraag u niet als dwazen, maar als verstandige mensen. Gebruik je dagen goed. Laat de geest u vervullen en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de geest u ingeeft, met heel uw hart. En dank God, die uw Vader is, altijd, voor alles. In de naam van onze Heer, Jezus Christus. Tot zover. Laten we samen bidden om Gods aanwezigheid in ons midden door zijn Heilige Geest. Trouwe God, almachtige, eeuwige Vader, Zoon en Heilige Geest. Danken u dat we bij u mogen komen hier in de kerk en dat we mogen zingen. Het verlangen van ons hart om een weg te gaan waar je niet struikelt. Wie zou daar niet naar verlangen? En we bidden u, wilt u de stenen wegnemen waarover we struikelen kunnen? Dank u voor het voorbeeld dat u gaf, waar we vanmorgen over mogen horen voorbeeld van uw liefde. Als we Jezus Christus zien, die kwam naar deze aarde en die de voeten van de leerlingen wast. We danken u dat we dat beeld tot ons door mogen laten dringen. Mogen zien hoe u ook onze voeten wassen wil. En dan weten we dat we de weg weer mogen gaan, de nieuwe week in. Gereinigd door u. En daarom zijn we hier. We laten een hele week achter ons. Danken u dat we hier mogen zijn en ook die week die achter ons ligt bij u mogen brengen met alles wat er is gebeurd. Misschien zijn er dingen die ons zeer bezighouden. We leggen het bij u neer en we bidden u, Heer, ontferm u erover. Er is een wereld die bol staat van spanning. En ook die leggen we bij u neer en we bidden u, Heer, ontferm u. Maar er zijn ook onze persoonlijke levens. Waarvan alles gebeurd kan zijn. Maar waar ook zoveel niet goed gaat. Steeds opnieuw. Want als wij door deze wereld lopen. Dan worden onze voeten vies. We bidden u, vergeef ons. En vernieuw ons. En reinig ons door uw geest. Geef ons het geloof in u. Geef ons zo het eeuwige leven. We bidden u, kom met uw geest in ons midden. Open ons hart voor uw woord en zegen ons. Bidden we voor ons hier in de kerk, voor de mensen die op een andere plek met ons verbonden zijn in deze dienst, bekijken of beluisteren. We denken aan de kinderen die zo meteen naar hun eigen dienst gaan. Zegen ook hen als ze in deze 40 dagen tijd aan de slag zijn met Petrus. Bidden u dat ze iets mogen leren van wie u bent. Misschien ook wel wat kunnen leren van Petrus. Wat goed is om te doen of misschien wel juist niet zo goed. We bidden zegen ook hen. En wees zo bij ons allen. In Jezus' naam. Amen. De kinderen in de kerk mogen zo meteen naar hun eigen dienst. Maar eerst mogen jullie even naar voren komen, want het project waar jullie mee bezig zijn gaat nog steeds door. Er hangt weer een nieuwe plaat of die wordt zo meteen omgedraaid. Dus kom maar even naar voren.
Kom maar een beetje dichterbij allemaal. Ik kun het allemaal goed horen. En de plaat, die kun je straks ook goed zien. Die hebben we wel een beetje nodig dat je dat goed ziet. Welkom allemaal. Ik wilde eigenlijk even beginnen met een vraag aan jullie. Wie is er wel eens heel bang geweest? Ik zie een vinger. Ik zie nog een vinger. Gelukkig, dan ben ik niet de enige. Kun je ook vertellen waarom je heel bang bent geweest?
Iemand heeft me een keer heel erg laten schrikken.
Iemand heeft je heel erg laten schrikken. En jij, waarom was jij bang geweest?
Want mama had een keer kwijtgeraakt.
Oh, ja, dat is ook echt heel. Daar word je ook echt heel bang van. Hey, en wat ik eigenlijk wil weten, wat helpt er nou als je heel erg bang bent? Kan iemand dat zeggen? Ja?
Misschien bidden.
Ja, bidden hoor ik hier. Dat helpt zeker. Wat zou je nog meer kunnen doen? Of wat helpt er nog meer? Weet je wat ik altijd heel fijn vind als ik bang ben? Dus als er iemand anders dan in de buurt is. Als je bijvoorbeeld ergens heel alleen in het donker bos loopt. Als er dan iemand anders bij is, dan ben je in één keer een stukje minder bang. Hebben jullie dat ook? Als je bang bent op je slaapkamer of zo en als papa en mama er dan zijn, dan is het in één keer een stukje minder erg. Nou, daar gaat het vandaag een beetje over. En we gaan de volgende plaat omdraaien. Dan heb ik wel even een vrijwilliger nodig, want dat kan ik niet alleen. Kom maar. De witte plaat, die moeten we. Heb je erbij? Ja. Ja, heel goed. Hoe die is. Wie kan me vertellen wat we zien op de plaat?
Iemand die aan het bidden is.
Iemand die aan het bidden is. En wat zien we nog meer?
Iemand die aan het slapen is.
Iemand die aan het bidden is en iemand die aan het slapen is. Hey, weten jullie waar dit is? Het is een verhaal uit de Bijbel. Zal ik een beetje helpen? Het is de berg of de. Het was een beetje op een berg, maar de hof van Gethsemane of de tuin van Gethsemane. En één iemand is hier heel erg bang. Weten jullie wie er hier heel erg bang is? Even een andere. Ja, wie is er hier heel erg bang?
Dat mens die aan het bidden is.
Degene die aan het bidden, dat is de Heer Jezus. Die is hier heel, heel erg bang. En deze week hebben we het over Petrus. En wat is Petrus hier aan het doen?
Slapen.
En wat zou hij eigenlijk moeten doen? Weet iemand dat? Wat had Petrus hier moeten doen? Kom maar.
Wakker moeten blijven.
Heel goed. En wie had dat gevraagd of hij wakker moest blijven?
Jezus.
Precies. Want Jezus had gevraagd, die was heel bang. En die had gevraagd, blijf alsjeblieft wakker met mij. Dan ben ik misschien wat minder bang. Nou, deze plaat laat zien dat het in de 40 dagen tijd, dat we naast, niet alleen denken aan de hele mooie dingen die gaan komen, bijvoorbeeld het paasfeest en de opstanding, maar het laat ook zien dat we soms een beetje balen van onszelf. Dat we niet altijd de dingen doen die we hadden willen doen, zoals Petrus hier. Want vorige week hadden we nog gehoord van Petrus dat hij had gezegd, ik zal u nooit alleen laten. Nou, daar gaan we straks verder over praten. Nu eerst het kinderlied. En mag u daarna lekker naar de kindernevendienst.
Vertel het aan de mensen dat Jezus leeft. Vertel het aan de mensen wie vrede geeft. Vertel het aan de mensen dat Jezus leeft. Vertel het aan de mensen. Want iedereen moet weten wie liefde geeft. Want iedereen moet weten wie liefde geeft. Want iedereen moet weten dat Jezus leeft. Iedereen moet weten.
Vandaag weer een gedeelte uit het Johannesevangelie, de aanloop naar Witte Donderdag, Goede Vrijdag, het Paasfeest. We blijven in het Johannesevangelie lezen deze maanden en vandaag Johannes 13, het verhaal over de voetwassing, als Jezus de voeten van zijn leerlingen wast. Johannes 13 en we lezen vers 1 tot en met 17. Het was kort voor het Pesachfeest en Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief En zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. En de duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iscariot, ertoe aangezet om Jezus te verraden. Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. En hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. En toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze, u wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer? En Jezus antwoordde, wat ik doe begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen. O nee, zei Petrus, mijn voeten zult u niet wassen, nooit. Maar toen Jezus zei, als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen? Antwoordde hij, Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Hierop zei Jezus, wie gebaat heeft, hoeft alleen nog zijn voeten te wassen. Hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein, maar niet allemaal. Hij wist namelijk wie hem zou verraden en daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren. En toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. Begrijpen jullie wat ik heb gedaan? Vroeg hij. Jullie zeggen altijd meester en heer tegen mij en terecht, want dat ben ik ook. Maar als ik jullie heer en jullie meester je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Waarachtig ik verzeker jullie, een slaaf is niet meer dan zijn meester en een afgezant niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. Dit is het woord van God. Amen. We gaan met elkaar zingen. Een lied dat afgedrukt staat op de achterkant van de orde van dienst. En wat eigenlijk heel mooi past bij het stuk wat we net lazen. Gezang 569 uit het nieuwe liedboek. 1, 2, 3 en 4. Na de verkondiging speelt Gerrit Christiaan een bewerking over gezang 173. Dat is het lied Alles wat over ons geschreven is, gaat gij volbrengen deze laatste dagen. En het is een bewerking van de hand van Bart van Buitenen. En daarna zingen wij gezang 172, vers 1 en 4. Gezang 172, vers 1 en 4. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, mensen die hier in de kerk zijn en mensen die thuis met ons zijn verbonden of op een andere plek. Oude liefde roest niet, zeggen we wel eens. Je kent het spreekwoord vast wel. Soms gebruikt voor mensen die na jaren samenleven nog steeds voluit op elkaar verliefd zijn of zeggen te zijn. Of voor iemand die een oude hobby heeft opgepakt en denkt, ja, dat is toch echt wel heel erg leuk. Met vaart en verve ga ik weer aan de slag. Oude liefde roest niet. Maar laatst kwam ik een andere uitleg tegen. Een beetje omdenken is dat. Maar dat is ook wel heel interessant. Oude liefde roest niet. Dat kan natuurlijk ook gaan over iets wat niet makkelijk te doorbreken is. Een hele sterke voorkeur, voorliefde, voor oude patronen bijvoorbeeld. Zo doe ik dat nu eenmaal altijd. En zo blijf ik dat ook altijd doen. Want je begrijpt wel, zo'n patroon laat zich niet zo 1, 2, 3 doorbreken. Zelfs niet als dat eigenlijk goed voor je zou zijn. Oude liefde. Een mooi voorbeeld daarvan gebeurde in maart 2019, 5 jaar geleden dus, tijdens een bezoek van paus Franciscus aan het Italiaanse stadje Loreto. Wat gebeurde daar? Nou, de paus kwam daar aan en een heleboel gelovigen stonden in de rij om hem te ontmoeten. En ze kwamen één voor één langs om hem niet alleen te begroeten, maar ook om de ring aan zijn vinger te kussen. Helemaal niet zo'n raar idee, want zo gaat dat al eeuwenlang. In de katholieke kerk is het een traditie, als je een bisschop begroet, dan kun je zijn ring kussen. En sterker nog, als je dat doet, dan kunnen zelfs de zonden die je die dag hebt begaan, je vergeven worden. Maar niet op die bewuste dag. Want elke keer als iemand bij Franciscus kwam en naar zijn hand toe boog om die ring te kussen, trok hij zijn hand juist weg. Nou, je begrijpt, die beelden gingen de hele wereld over. Wat was er aan de hand? Heeft de paus smetvrees? Of speelde er ook nog iets anders mee? Volgens sommigen wees het er namelijk op dat de paus een patroon wilde doorbreken. Die oude traditie van de ringkus heeft volgens hem, zo las ik ergens, niets met de kern van het evangelie te maken. Hij wil geen trotse paus zijn, maar een nederige, een mooi gebaar. Maar niet iedereen was er even blij mee, want iemand anders twitterde: Franciscus, als jij de plaatsbekleder van Christus op aarde wil zijn, als je het niet wil zijn, dan kun je maar beter opstappen. Spannend moment, hè? Je kunt je er van alles bij voorstellen. Die hand die steeds weggetrokken wordt. Nou ja, ik dacht, je bent daarmee eigenlijk midden in Johannes 13 terechtgekomen. Want ook daar in de bovenzaal in Jeruzalem is de spanning om te snijden. En daar gebeuren dingen die je niet zou verwachten. Ik zou zelfs kunnen zeggen, daar worden allerlei patronen doorbroken. Je ziet Jezus en je ziet zijn leerlingen. En een paar keer valt het verhaal stil. Een paar keer is de spanning om te snijden. Wat gaat er gebeuren? Wat gaat Jezus nou doen? Welke hand trekt hij weg? En wat wil hij daarmee leren? En weet je wat zo bijzonder is? Wat er gebeurt, is steeds wat je niet zou verwachten. Allerlei patronen worden op zijn kop gezet. En dat is leerzaam, ook voor ons. Nou, we gaan er eens goed naar kijken. En ik wilde er eigenlijk 3 momenten uithalen uit dat verhaal, Johannes 13, waarop de spanning dus even om te snijden is. En het eerste moment vind je dan in vers 4. Daar staat namelijk dit. En Jezus stond op. Is dat bijzonder dan? Ja, eigenlijk wel natuurlijk, want ze zijn nog niet eens begonnen met eten. Maar één ding is nog niet gebeurd. En dat is dat ze hun voeten nog niet hebben gewassen. Normaal gesproken was daar wel iemand voor, een knecht of een kind, maar blijkbaar niet op dit moment. Hun voeten zijn nog ongewassen, dus wie moet dat dan gaan doen? De jongste van het stel of degene die er als laatste is bijgekomen? Je kent het misschien wel als je met een groepje mensen onderweg bent en er moet iets gebeuren waar je eigenlijk geen zin in hebt en niemand heeft er natuurlijk eigenlijk zin in. En het blijft gewoon net zo lang stil, totdat iemand het ongemak niet meer aan kan en opstaat en zegt, oké, ik doe het wel. En je bent blij, want dan hoef jij tenminste niet aan de slag. Nou, Jezus staat op. Uitgerekend Jezus. En uitgerekend Jezus is degene waarvan Johannes schrijft, en natuurlijk niet voor niets in die eerste verse, een aantal keer zelfs, dat die dingen weet. Jezus wist. Jezus wist. Hij weet dingen die die leerlingen niet weten. Wat weet hij dan? Nou, hij wist bijvoorbeeld dat zijn tijd gekomen was om terug te keren naar de Vader in de hemel. Zodat je weer even herinnert. Ja, Jezus is niet van hier hoor. Hij komt van boven. En hij gaat weer naar zijn Vader in de hemel terug. Een paar keer hebben we die beweging gezien in het Johannesevangelie. Boven en beneden. Hij is het licht dat schijnt in de duisternis. Hij is het woord dat mens geworden is. Dus het is niet zomaar iemand die opstaat. Degene die altijd opstaat als je maar lang genoeg wacht. Nee, het is de eeuwige die gaat staan. Dat is wat Johannes vertelt. En je houdt je hart vast. Want wat gaat er dan gebeuren? Gaat hij dan iemand aanwijzen om de voeten te wassen? Want hij heeft alle macht. Gaat hij ze dan de waarheid zeggen? En de oren wassen? Tussen twee haakjes, als God opstaat in de Bijbel, dan staat er altijd iets op het spel. Daar zingen bijvoorbeeld de psalmen van. Meestal verwoord vanuit een diep verlangen van mensen. Een gebed tot God om op te staan. O Heer, sta op. Een paar voorbeelden, psalm 7. Sta op Heer en laat uw toorn ontbranden tegen de razernij. Psalm 9. Sta op, Heer, en laat de macht niet aan mensen, maar spreek recht over de volken in uw aanwezigheid. Psalm 10. Sta op, Heer, hef uw hand, o God, en vergeet de armen niet. En zo kun je nog een hele tijd doorgaan. Het gebed om God die opstaat. Sta op, o God, en laat er nu eindelijk eens recht geschieden. Kom en grijp in. En ik dacht, met alles wat er gaande is in deze wereld, snap je er misschien wel iets van. Dat je verlangt naar een God die opstaat en die ingrijpt. Sta op! Nou, hier staat Jezus op. Hij die van de Vader afkomstig is, en wat gaat er gebeuren? Hoe gaat God op dit moment ingrijpen? Nou, dat kun je lezen. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om. Goot water in een waskom en begon de voeten van de leerlingen te wassen. Vreemd verhaal, hè? Maar zie je wat er gebeurt? Jezus doet dus niet wat je zou verwachten. Maar hij doet wel iets van grote betekenis. Hij doorbreekt het wereldse patroon. Ik zou zeggen, hij doorbreekt een vicieuze cirkel waarin niemand meer voor een ander knielen wilt. Misschien herken je dat ook wel, die spiraal van onmacht, op onmacht. En iedereen blijft staan van onwil op onwil, van onrecht op onrecht, van geweld op geweld. Het zit helemaal vast. En die spiraal moet doorbroken worden. En die kan alleen maar doorbroken worden als er iets radicaals nieuws gebeurt. Een ingrepen van buitenaf. En dat gebeurt hier dus ook. Daar heeft de wereld de hemel voor nodig. Deze beweging. Jezus staat op. En hij knielt meteen neer. Dat is een hele belangrijke les. Toen en nu. En je krijgt het eigenlijk niet klein als je dan weer bedenkt dat dit de gezondene door de Vader is. En dat die eigenlijk niet hier op aarde hoort. En dat God blijkbaar zo werkt. En dan te bedenken dat dit nog maar het begin is. Jezus die zich klein maakt. En die de voeten van zijn leerlingen wast. En die straks zal sterven aan een kruis. Voor de zonde van de mensen in deze wereld. Snap jij het? Nou, dat is misschien wel helemaal niet de goede vraag. Gaat hier over begrip in Johannes 13. Maar begrijpen zul je het nooit. Jezus weet dingen die wij niet weten. Die hemelse kennis is voor ons te hoog gegrepen, maar we zien het gebeuren. En daarom wordt van ons geloof gevraagd, als je het ziet, om je eraan over te geven en je eraan toe te vertrouwen. Dat is waar het om draait. Dat je zegt, dit is een noodzakelijke weg. Er moet een patroon doorbroken worden. En ik kan het niet. Maar hij wel. Nou, dat is dus het eerste spannende moment in deze geschiedenis. Dat het even helemaal stilvalt. En dan komt dat volgende moment al best wel snel. Want Jezus gaat aan de slag. En hij wast de voeten van zijn leerlingen. En hij droogt ze af met een doek. Eén voor één. En je denkt, wat zou er door hen heen gegaan zijn? Dat staat er niet bij. Totdat Jezus bij Petrus komt. En die vertolkt misschien wel het gevoel van iedereen. Want die zegt, Jezus, wat doe je nou? U wilt toch ook niet mijn voeten wassen? Dat is toch de omgekeerde wereld? Ja, daar was het nou precies om begonnen. Een omgekeerde wereld. Patronen die op zijn kop worden gezet. Een rabbi die de voeten van zijn leerlingen wast. U zet uzelf alleen maar voor de gek. Maar dan doet Jezus een poging om het uit te leggen. En dan moet je goed meeluisteren, want dan zegt dit gebeuren nog meer over wie God is. En dan zegt Jezus, wat ik doe, Petrus, dat begrijp jij nog niet. Maar er komt een dag dat je het wel zult begrijpen. Oké. Die dag die staat dus nog uit. Dat is goed om te weten. Maar weet je, Petrus, als ik jouw voeten niet mag wassen, dan kun je niet bij mij horen. Met andere woorden, ik moet je wassen. Anders hebben wij geen verbinding aan elkaar. Dus we hebben gezien wat God doet. Hij staat op en hij knielt neer aan mijn voeten. Aan jouw voeten. En hij zegt, ik moet ze wassen. Kom je niet onderuit. Eigenlijk moet je even heel stil worden om dat tot je door te laten drinken. Want het staat er wel heel sterk, vind je niet? Kijk, een God die dient en die daarmee deze wereld heil brengt, dat is prachtig en dat heeft iets troostrijks, maar het komt nu wel heel dichtbij. Jezus dient zijn leerlingen door juist hen schoon te wassen. En hij begint zijn ingrijpen in de wereld, dus in de kring van de leerlingen. Je zou ook kunnen zeggen, God begint in de kerk, hier, waar wij nu zijn. En dan ook nog dat moeten. Als ik jou niet schoon was, Petrus, dan heb je geen deel aan mij. En ergens is dat natuurlijk ook wel logisch, want we hebben net al gezien dat Johannes dat heel vaak benadrukt, dat Jezus niet van deze wereld is. Hij is van boven. Hij is de hemel op de aarde. Dus als je verbinding met hem wil hebben, met de grote heilige God, ja, dan moet je natuurlijk wel schoon zijn en rein. En die mensen die daar zitten, die leerlingen, die hebben vuile voeten gekregen, want ze zijn daar door een stoffige weg naartoe gelopen. Het moet, Petrus. Jij moet door mij gereinigd worden. Ik weet niet of je dat ook herkent. Dat heel veel stof en heel veel vuil in de wereld, waar je elke dag mee wordt geconfronteerd en waar je je zo zorgen over kunt maken, ook aan je eigen voeten zit. Is helemaal niet zo makkelijk, want toegeven dat je iets verkeerd gedaan hebt, dat maakt je over het algemeen niet zo populair. En andere mensen zijn er als de kippen bij om er nog even wat extra zout in de wonden bij te doen. Sterker nog, onze samenleving is natuurlijk heel goed geworden in het cancelen van anderen. Er hoeft maar dit te gebeuren en je ligt eruit. Maar Jezus maakt het toch even heel persoonlijk. Hij gaat de hele tafel langs. En hij komt ook bij jou aan. En hij zegt, ook jij moet gereinigd worden. Ik dacht, dat moet me wel bescheiden maken. Dat je zegt, laat ik dan ook maar niet zo'n grote mond hebben. Want ik ken mezelf. Maar aan de andere kant, Jezus is niet opgestaan om mij te cancelen. Kom maar terug als je schone voeten en schone handen hebt. Nee, hij is opgestaan om te knielen, om te reinigen. En daar heb je nou dat radicaal nieuwe. De hemel op aarde om de dingen schoon te maken. Daarin is de hemel gelukkig zo anders dan de wereld. En in de kerk mogen we dat steeds weer ontdekken. In de kerk cancelen we niemand. Al eeuwenlang niet, hoewel er zoveel verkeerd is gegaan. Aan het begin van de preek kwam paus Franciscus al even voorbij en misschien weet je het wel, maar in de katholieke kerk is soms ook heel expliciet ruimte voor het wassen van voeten. Bijvoorbeeld op de Witte Donderdag. Ik vind dat altijd een heel mooi getuigenis. Franciscus die de voeten van 12 vluchtelingen ging wassen in 2016 of van 12 gevangenen in 2022. En ik denk eerlijk gezegd dat de paus dan meer op Christus lijkt dan wanneer hij zijn ring laat kussen. Ik ben in jullie midden als een die dient. Maar je voelt ook wel aan, het heeft ook iets spannends. Want ik zei het al. Vuile handen. Het is wel mooi om te zien hoe Petrus reageert. Want als bij Petrus het kwartje lijkt gevallen te zijn, dan zegt hij, als het nou zo belangrijk is dat u mijn voeten wast, dan graag mijn hele lichaam alstublieft. Niet alleen mijn voeten, nee, ook mijn handen en mijn hoofd. Maak mijn hele leven rein voor u. Dat is wel een heel mooi verlangen hoor. Dat enthousiasme. Dat je het niet afwimpelt, maar dat je er helemaal door gegrepen wordt. Door die reinigende werking van Gods geest. En dat je zegt, maar dan heel mijn leven. Maar Jezus zegt, weer verrassend, zo werkt het ook niet. Als je in mij gelooft, dan ben je al door het water van de reiniging heen gegaan. Hoewel je voeten steeds weer vies worden. Hoe moet je dat zien? Nou, eigenlijk heel logisch. Kijk, die leerlingen die zaten hier inderdaad met vieze voeten aan die tafel. En ze zullen zich ongetwijfeld ergens in de afgelopen tijd helemaal gewassen hebben. Dus de rest van hun lichaam is schoon. Maar hun voeten waren vies geworden. Die worden dus steeds vies als je ook maar even loopt. Zeker daar, op die stoffige wegen. Dat is eigenlijk wat Jezus zegt. Je kunt gewassen zijn. Jullie zijn rein. Want je bent door geloof aan mij verbonden. Maar je maakt je voeten steeds weer vuil. Je kunt je handen aan de wereld branden. Je kunt je voeten ermee besmetten. En je kunt er soms helemaal radeloos van worden. Hoe kan ik dit nu doen, goede God? En daarom moet je elke dag weer terugkomen bij Jezus. Om je voeten te laten wassen en om te bidden. Vergeef mij mijn schulden. En leid me niet opnieuw in verzoeking. Maar verlos me van het kwaad. Nou, tenslotte nog een laatste spannend moment in deze geschiedenis. Want als alle voeten gewassen zijn, dan gaat Jezus terug naar zijn plaats. En dan is het tijd voor de uitleg. En heel opvallend, dan kiest Jezus dus inderdaad de route van het begrip. Jezus weet dingen. En de leerlingen zien dingen. Maar begrijpen ze het ook? En dan stelt Jezus een vraag die eigenlijk misschien wel een beetje gemeen is. Hij vraagt hen: begrijpen jullie nou wat ik zojuist heb gedaan? Nou, wat denkt u, Jezus? Dat geldt eigenlijk voor ons allemaal, toch? Begrijp je nou wat Jezus doet? Nee, we begrijpen er helemaal niks van. Dit is openbaring van een God die zich laat zien en we snappen hem niet. Hoe kunnen we het begrijpen? We zijn maar mensen. En weet je wat Jezus dan zegt? Heel verrassend. Als ze eigenlijk het antwoord op die vraag niet kunnen geven, dan zegt Jezus iets waar je ook vandaag nog best wat mee kunt, denk ik. Als je het niet begrijpt, ga het dan gewoon eens proberen zelf te doen. Dan wordt het vanzelf concreet en praktisch voor je. Misschien dat je dan stukje bij beetje steeds beter gaat inzien hoe God inderdaad in deze wereld ingrijpt. Want zeg nou zelf, als ik jullie meester ben en jullie rabbi, dat wil zeggen, als ik jullie onderwijs geef over het goede leven, dan zijn jullie toch niet meer dan ik. En als ik dan voeten was van andere mensen, dan moeten jullie dat toch ook doen. Als jij opstaat voor het recht, vergeet dan niet om daarbij ook te knielen. Dat is de uitnodiging die Jezus doet. Mijn voorbeeld mag je volgen. En ik dacht, zou het kunnen dat Christus ook juist jou zo wil inschakelen bij de opbouw van zijn koninkrijk en bij het werk van Christus en van de Geest in deze wereld door anderen de voeten te wassen. Kijk, ik weet niet wat er allemaal gebeurd is aan tafel. Nou ja, ik weet wel een paar dingen. Judas Iscariot, die staat zo meteen op en die loopt de deur uit. Die moet er dus niks van hebben. En hoe ironisch, volgens de evangelist Lucas, gaan de leerlingen zo meteen ruzie maken. Waarover? Over de vraag wie van hen de belangrijkste is. Begrijpen jullie het nou nog steeds niet? Je zou er bijna moedeloos van worden. Als je niet wist dat het de hemel zelf was die je hiertoe uitnodigt. En daarom laten we het toch staan. Voeten wassen. Komende week. Wat betekent dat voor jou? Ik was in de afgelopen week natuurlijk al een beetje met deze tekst bezig. En ik moet zeggen dat het regelmatig door mijn hoofd schoot, hoor. Voeten wassen, Willem-Jan. En ik zal je eerlijk zeggen, dat valt nog niet mee. Voeten wassen door op je tong te bijten. Door een tweede mijl te lopen. Door soms gewoon vriendelijk te zijn en wat extra aandacht voor iemand te hebben. Voeten wassen, volg mijn voorbeeld. En ik merkte ook dat voor je het weet die oude liefdes, die oude patronen weer gingen opspelen en gaan opspelen. Misschien zelfs wel het patroon van de hoogmoed. Dat je op een gegeven moment zegt, het gaat eigenlijk best wel lekker met het wassen van die voeten. Als iedereen zo goed voeten kon wassen als ik, nou dan zou er vast een stuk minder gedoe zijn in de wereld. Maar Jezus doorbreekt ook dat patroon. En hij legt een hand over je mond en hij zegt: stil jij. En hij knielt voor mijn voeten neer. En hij wast opnieuw mijn voeten. En ik mag weer opstaan. En zo gaat het door. Dat is het leven van het geloof. Dat handen krijgt en voeten om gewassen te worden. En ik hoop dat je er iets van herkent. En dat ook jij met vallen en opstaan toch op die manier leven wil, omdat Jezus het ons heeft voorgedaan. En weet je wat zo mooi is? Jezus zet er aan het eind van deze geschiedenis nog eens een dikke streep onder. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. Een zaligspreking, zomaar, in Johannes 13. Het ware geluk is te vinden bij hem die in deze wereld kwam, om de mensen die hem toebehoorden lief te hebben. En zijn liefde zou tot het uiterste gaan. Nog één keer, het lijkt niet te begrijpen. Maar je mag je in geloof laten dienen door hem. En elke dag weer bidden: kom en reinig mij, zodat ik uw voorbeeld ga volgen, tot eer van uw grote naam. Amen. Laten we samen ons geloof belijden met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen. Ik mag jullie daarvoor vragen om op te staan. En zometeen met mij de woorden mee te spreken die ook afgedrukt zijn op de orde van dienst. En daarna zingen we Psalm 24, vers 1, 2 en 3. En een ieder van jullie spreken met mij, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen danken en bidden. Wij willen u danken, Vader in de hemel, voor het voorbeeld dat uw Zoon gaf en die daarmee liet zien wat u wilt en waar u op uit bent. Dat u opstaat en knielt. We danken u dat u patronen in onze werkelijkheid doorbreekt. En we bidden u, laat uw koninkrijk komen. Om het grote patroon van onrecht op onrecht, onmacht op onmacht, maar ook geweld op geweld, voor goed te doorbreken. We danken u voor het kruis, waar uw Zoon Jezus Christus stierf, als definitief teken van de overwinning van u. En we bidden u, geef ons geloof. En als wij opstaan, laat ons dan ook knielen. Geef dat we onze voeten aan u mogen toevertrouwen om elke dag weer schoongemaakt te worden. En maak ons zo tot volbrengers van uw opdracht om getuigen van uw vrede te zijn. Wij bidden u voor de vrede. In het klein, in onze eigen gemeente. Als een oefenplek voor de vrede. Als een oefenplek om elkaars voeten te wassen. Als een oefenplek om te doen wat u ons opdraagt en wat u ons voordeed. Hier is de plek waar we van genade horen en van vergeving en van vernieuwing. Hier is de plek waar u tegen ons zegt, als je het wil begrijpen, ga het dan doen. Wij bidden u om vrede in de bredere kring van onze samenleving, waarin zoveel mensen opstaan en waarin zoveel mensen van alles zeggen. We bidden u dat er ook geknield mag worden. Want alleen zo kan een spiraal worden doorbroken. Bidden u voor de wereld, om vrede en om vredestichters. In Oost-Europa, in het Midden-Oosten, op zoveel andere plekken. We bidden u om vrede voor Jeruzalem. We bidden u, wilt u met onze gemeente zijn, hier in Utrecht. We bidden u voor elkaar. We willen bidden voor Mirjam die benoemd werd tot pastoraal ouderling. Deze benoeming in overweging heeft. We bidden u, wilt u haar wijsheid geven en zegen. Wat uw weg is, ook met haar en hun leven. Bidden u voor het missionaire en het diaconale werk in onze gemeente. We bidden u voor alle activiteiten, de aanloop naar de stille week en naar Pasen. Bidden u voor mensen die hier door de week zo over de vloer komen. Om wat voor reden dan ook. Bidden u voor de collectes waar we ons geld voor mogen geven vanmorgen, voor het werk van de wijkdiaconie, voor het studentenpastoraat en voor het werk van International Justice Mission. Zegen zo uw kerk in deze wereld. We danken en bidden ook met en voor elkaar. We willen danken met Janine en Erlik Grilayou voor de geboorte van hun zoontje Isaiah Is deze week. Dank u wel voor het wonder dat u aan hen gaf. En we bidden ook voor Isaiah, nu hij nog een tijdje in het ziekenhuis verblijft, om op te starten en omdat hij wat extra zorg nodig heeft. We bidden u zegen hem en zegen hen en wees bij hen de komende tijd en ook daarna. Geef hen alles wat ze nodig hebben bij de opvoeding. En dat ze steeds weer uw aanwezigheid in hun leven mogen ervaren. Dank u met degene die vanmorgen de bloemen krijgen als groet van onze gemeente. Met Gijsbert en Anne en met Roberto en Geer-Janne. Dank u wel voor wat u aan hen geeft. En voor wat u in hen ook aan ons geeft. We bidden u zegen hen. En we bidden u voor ieder van ons persoonlijk. U kent ons en u weet wat ons bezighoudt. Misschien ook wel als het gaat over die thematiek van vanmorgen. Het wassen van voeten, hoe makkelijk we dat vinden of hoe moeilijk. Misschien ook wel zijn er situaties in ons leven. En zo kan het zijn dat het vrijwel onmogelijk is geworden om bij iemand neer te knielen. Wij begrijpen veel niet. Ook niet als het gaat om wat er allemaal in de wereld speelt of in ons persoonlijk leven spelen kan. En die dingen brengen we daarom ook bij u. En we bidden u, mag het daar veilig zijn. En geef ons mensen, juist ook in de gemeente van Christus, om ons heen, die naar ons luisteren en misschien wel met ons willen bidden. En op die manier ons tot zegen zijn. Geef ons open ogen en open oren en een open hart voor elkaar, zodat we elkaar werkelijk zien. Want je kan pas bij iemand neerknielen als je die eerst ziet. Zegen ons zo met uw geest. En als we stil worden, dan mogen we die dingen bij u brengen die een ander niet voor ons zeggen kan. Hoor ons. In Jezus' naam. En hoor ons als we samen de woorden bidden die Jezus ons leerde. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Goedemorgen, mijn naam is Aldert van den Kamp en in dit diaconale moment licht ik de collecte van deze zondag toe. De eerste collecte die is bestemd voor de wijkdiaconie. En daarmee ondersteunen wij als diaconie mensen die in de wijk financieel of materieel in de knoop zijn gekomen. De tweede collecte is vandaag bestemd voor het studentenpastoraat. Het studentenpastoraat van de Protestantse gemeente Utrecht werkt samen met andere kerken in het interkerkelijk platform Studentenpastoraat Utrecht. Het doel van het studentenpastoraat is kerkelijke aanwezigheid in de wereld van universiteit, hogescholen en studentenorganisaties. Het studentenpastoraat begeleidt studenten in hun geestelijke ontwikkeling. En jaarlijks doen ook heel veel studenten beroep op de studentenpastoors en worden er voor studenten ook allerlei activiteiten georganiseerd. De zendingscollecte die is bestemd voor International Justice Mission. En dat is een wereldwijde organisatie die zich inzet om mensenhandel, moderne slavernij en geweld tegen mensen in armoede te stoppen. U kunt aan deze doelen op verschillende manieren geven, waaronder via de gemeente-app en het collecteblok bij de uitgang van de kerk. En als laatste wil ik u nog herinneren aan de inzameling van de voedselbank. Dus ongetwijfeld heeft u het niet gemist. Dat is bij de ingang van de kerk bij de welkomstbalie. Want vandaag en woensdag met middag worden er producten verzameld. U kunt in de gemeente-app en in de nieuwsbrief ook vinden om welke producten er met name vraag is. En die kunt u vervolgens dus bij de balie inleveren. De Heer zegent u en uw gaven.
Onze slotzang is gezang 182. Jezus leven van ons leven. Gezang 182 vers 1 en 6. Ga dan van hier in vrede en draag de zegen van God met je mee. Laat je door die zegen dragen en draag hem uit naar de mensen om je heen. En de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader, de troostvolle verbondenheid met de Heilige Geest is met u en jullie allemaal. Amen.